Kain Geloel.
Ik was hem eigenlijk al lang vergeten. Maar ineens was hij terug in het nieuws. Jaap Stam. Je weet wel, die trainer die de Feyenoordbus zo'n beetje op de rand van de Grand Canyon zette, de versnellingsbak in de soep schakelde en vervolgens heel snel de benen nam. Hij is in beeld om Ron Jans op te volgen bij Cincinnati. Zouden ze daar eigenlijk wel weten waar ze aan beginnen? Ach, wij hebben Tikkie. Hij repareerde die Feyenoordbus die in het ravijn dreigde te storten en pimpte de boel zo op dat diezelfde bus inmiddels met 200 km per uur over de snelweg raast. 7 punten is de achterstand op de koploper nog maar. Als niet Jaap Stam, maar Dick Advocaat in juli trainer van Feyenoord was geworden, waren we al veel eerder kampioen dan Liverpool. We kunnen eindelijk weer dromen. Ja, zelfs deze pessimist zegt dat. Cool single. Dat was een gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe Kain Geloel. En dat ga ik doen met Jopie.
Hey.
En Marijntje.
Ja, goedenavond, goeiedag.
Ja, toch? Ja, lekker, man. Fout.
Leuk.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Het gaat goed.
Ja, maar het was weer een lekker weekend qua resultaat.
Ja, dat klopt.
Qua resultaten. Want we hebben natuurlijk ook op de andere velden gekeken.
Ja, ik had graag gezien dat PSV ook verloren had. En dat was dik terecht geweest als zij verloren hadden.
Leuke woordspeling ook, hè? Ja. Dik terecht.
Dik terecht, met CK.
Oh ja, ja, je bent lekker scherp.
Ah, flauw.
Nee, maar laten we het even hebben eerst over Feyenoord en de voorbeschouwing en over PSV.
Ja, maar het was natuurlijk helemaal geen goede wedstrijd die Feyenoord speelde.
Verschrikkelijk slechte wedstrijd.
Ja, ik heb de afgelopen weken ben ik even druk geweest. Heb ik weinig oog voor Feyenoord gehad. En nu had ik eindelijk weer een avondje dat ik naar Feyenoord kon gaan. Ik heb het de afgelopen weken heb ik veel samenvattingen en dergelijke gezien waarvan ik denk, dat ziet er goed uit. En nu dacht ik, ik ga er eens even lekker voor zitten.
Nou, we zaten er lekker voor met z'n drieën naast elkaar.
Ja.
Was gezellig.
Het was gezellig.
Het was behoorlijk gezellig.
Wij hebben ons wel vermaakt, maar dat was niet op basis van wat op het veld gebeurde.
Nee.
Nee, het was niet goed.
Het was niet goed, hè. De eerste helft, daar hoeven we het niet meer over te hebben, denk ik. En de tweede helft...
Hebben ze een eerste helft gespeeld? Überhaupt?
Ja, er was een. Jij maakte een grapje met een voorwedstrijd, geloof ik, of zoiets.
Ja, dat klopt,
dus,
ja.
Dat was dan de voorwedstrijd. Die tweede helft, daar ging het natuurlijk om. Feyenoord kreeg heel snel een penalty.
Ja.
Dat was natuurlijk wel lachwekkend, hè, die strafschop, denk ik. Want even voor de duidelijkheid, in het stadion niemand eigenlijk zag dat er een overtreding werd gemaakt. Die speler, want ik heb het even teruggekeken, en iedereen, denk ik, die speler komt per ongeluk in het duel tegen Bozjenik, die 3 meter van de situatie vandaan is, aan en daardoor valt Bozjenik.
Dat maakt in eerste instantie niet uit, hè? Als er een overtreding wordt gemaakt in het 6 meter gebied, of het nou met de situatie te maken heeft, of nee, dan kan je gewoon een strafschop geven. Die hebben we wel eens tegen gehad toen Jones het duw gaf aan die...
Bij
NAC.
Bij die Siddiqui.
Umar Siddiqui.
Klopt, ja.
Toen kregen we ook een penalty, terwijl... Ja, we dachten van oké, hij krijgt nu rood, daar zal de kous mee af zijn. Maar dan kregen we ook een penalty. Doet er allemaal niet toe. Maar in dit geval, het is gewoon zo raar. Het was
niemand
zo raar.
Verwachtte het.
Helemaal niemand verwachtte het. Helemaal niemand. Weet je kijkt dan en dan, die schermen in de Kuip zijn nog steeds niet echt afdoende voor als je achter een van de goals zit, want je kan niet goed lezen wat erop staat. En wij gingen er nu maar vanuit dat er stond VAR, check, strafschop. Want iets anders konden we ons niet bedenken.
We zagen Bozjenik op de grond liggen. Dus
ja, maar je zit ook wel heel snel weer op, toch?
Ik had wel het gevoel van dat het daarmee te maken zou kunnen hebben. Ik zag dit niet gebeuren. En ik zie inderdaad... we laten het dan maar meteen over de aftermath. Heel veel mensen die daar heel erg boos over zijn. Ja, ja. Met name in Sittard. Ik ben volgens mij de enige die het wel een terechte penalty vond.
Nou ja, de VAR greep in uiteindelijk, hè, moeten we zeggen. En uiteindelijk is Nijhuis heeft gefloten. En achteraf zegt hij, had de VAR maar niet geroepen. Want dit is niet in de geest van de wedstrijd.
Dat vind ik niet zo sterk van hem. Want hij heeft die beelden nog kunnen zien. Dus dan had hij alsnog kunnen zeggen van ik doe het niet. Maar ik snap dan misschien in de heat of the moment dat je dan denkt...
Nou ja, ik voelde me...
Het is een beetje not done om hem niet te geven.
Nijhuis heeft het wel eens gedaan dat hij ook daar is van afgeweken.
Ah, kijk, weet je, Feyenoord zal echt wel eens een keer een strafschop krijgen deze... Die heel erg... Dus bijna
hij was,
niet, zeg maar,
hij was
heel
super lichtjes.
En Feyenoord kreeg ook wel eens geen strafschop, terwijl dat wel een strafschop is. Dus dat zal elkaar allemaal wel opheffen. Maar ik zat in dat stadion en ik dacht, ik vind het wel een tikkeltje flauw eigenlijk.
In allebei de gevallen was je gewoon beter af geweest zonder VAR. zowel bij de strafschop mee als strafschop tegen. Er is helemaal niemand die het raar vindt als daar gewoon geen strafschop wordt gegeven.
Ik vond die wij voorkregen, dus de penalty tegen Bozeniek, die vond ik echt super lichtjes. Maar die kan gewoon geven.
Die van Fortuna was toch iets meer terecht?
Ik vond die van Fortuna al terecht, want Bijlo die raakte de bal niet en die raakte...
Nou ja, Sjors Ulte, zo heet hij toch?
Ja, die zei ook dat...
absoluut geen strafschop.
Nee,
allebei in gevallen geen
strafschop. Ik vond hem sterk van hem, maar wat ik zeg, je kan ze alle twee gewoon geven. En de hele ophef...
Ja, maar dat is het. Je kan ze geven en je gaat ze nu dus geven omdat er mensen in Zeist zitten te mierenneuken over of het wel of niet net een penalty is. Daar moet het niet over gaan. Dit is absoluut geen echte fout van Nijhuis dat hij geen penalty geeft. In allebei de gevallen niet. Nou, blijft er dan lekker van af. Wat is het voor onzin? Dan zitten we weer minuten in zo'n stadion te wachten op een totaal irrelevante beslissing. Want het is eigenlijk totaal relevant. Zij maken hem relevant. En niet het spel of de scheidsrechter. Het is geen fout, het is geen blunder. Niemand vindt het raar als die penalties niet worden gegeven. Bespaar ons dit in godsnaam.
Nou, ik vind het een mooie uitleg. Ik ben het er eigenlijk ook gewoon helemaal mee eens, Marijn.
Ja, ik word er echt... En als je dan naar die andere wedstrijden kijkt... Die eerste
PSV
penalty...
Ook,
PSV krijgt een makkelijk gegeven strafschop. Maar goed, dat is dan moet dan de VAR wel of niet terugdraaien... wat de scheidsrechter heeft gekozen. Nou, dat kan ik me dan nog begrijpen dat hij dat niet doet. Maar het was wel een heel makkelijk gegeven strafschop. Zij moeten absoluut een penalty tegenkrijgen bij die hensbal van Rosario. Als je dan een VAR hebt, nou, volgens mij is dit alles wat je hebt uitgelegd van eventueel hensjaar of nee. Maar het gaat er niet om ook die eerste strafschop die AZ krijgt. Bram van Polen die speelt 100% de bal. En die VAR die grijpt niet in.
Maar wat wij niet gaan doen, Marijn, want we hebben eigenlijk in die 5 jaar geschiedenis of 4 jaar geschiedenis van Kangaloo eigenlijk nog nooit langer dan 2 minuten over een scheidsrechter gesproken.
Terwijl ze echt wel eens tegen hebben en wel eens voor.
En nu hebben we, voor de duidelijkheid, we hebben hem meer voor dan tegen, hoor. Dus
ja,
ben
maar,
ik dan ook
waar ik naartoe wil is, ik begrijp gewoon niet waarom een VAR zich hiermee bemoeit.
Nee, maar eens.
Het is het tweede seizoen dat we met die VAR spelen, want ik zie heel veel mensen schaf dat ding af. Ik vind het nog steeds wel fijn, daar ben ik volgens mij een van de weinigen in, omdat het is nog niet waterdicht systeem, verre van. Dat heeft ook te maken met de voetbalspelregels, laat ik dat duidelijk zijn, want sommige penalties is het wel, is het niet. Ja, bijvoorbeeld die van Bijlo, daar kun je heel veel mensen zeggen, het is geen penalty, heel veel mensen zullen zeggen, het is wel een penalty.
Nou, ik denk
dat
zelfs,
is een grijs gebied.
Ik denk zelfs, als je het hockeysysteem zou hebben, en de clubs mogen het zelf, dan denk ik dat ook Fortuna geen challenge had aangevraagd.
Nee, exact. Nee,
nou, maar Feyenoord toch ook niet.
Nee, Feyenoord zeker niet.
Maar ik denk zelfs ook voor
Tuna, dat is waar we heen moeten gaan. Ja. En zolang dat er niet is, vind ik het wel nog steeds een manier om eerlijker voetbal. Want op het moment dat het wel bal over de lijn vliegt en het is een belangrijk... Het is dan een finale van de beker en we zouden door zo'n beslissing of een rode kaart. En ik denk maar even...
Dat is ook nog zoiets waar ik over na zat te denken.
Waar de bal over de lijn was, weet je wel.
Maar dat is ook nog iets waar ik over na zat te denken. Want in andere landen hebben ze dat volgens mij wel gehouden. Maar wij zijn in Nederland van de doellijntechnologie af, omdat we de VAR hebben. Terwijl die camerabeelden zijn bijna nooit... afdoende. En de doellijntechnologie zou dat wel zijn. Dus wat is dat nou weer voor een rare actie?
Dat is heel raar. We kunnen wel een uur blijven zeiken.
Het waren makkelijke penalties.
Maar jongens, afgelopen zaterdag is de wedstrijd deels ontsierd door de VAR.
Dat is mijn heldere mening. Het was zo weinig aan. Dit gaf nog enigszins attractiewaarde.
Het gaf wel wat leuks op de tribune.
Het was zo'n slechte wedstrijd. Ik had een beetje het gevoel, want vorige week ging het over Carlo de Leeuw, want dat moeten we niet vergeten. Het stond ook weer deels in het teken van hem, die wedstrijd. Voor de wedstrijd was een geweldig eerbetoon natuurlijk. Mooie applaus en Juventus voor Cologne. Daar krijg ik altijd kippenvel van. En helemaal nu. Ik had een beetje het idee, en dat had Dick Advocaat, zei hij na de wedstrijd ook, dat de ploeg door die crematie, die geloof ik een dag voor de wedstrijd
vrijdag,
was, dat die ploeg daar een beetje lam geslagen door was. Zo leek het wel.
Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ja, tuurlijk. Het was natuurlijk helemaal niet goed. En ik kan me zo goed voorstellen dat... Ja, dat als speler wel echt wat met je doet, zo'n crematie van iemand die heel dichtbij je staat.
Ja, dat is natuurlijk, staat er echt heel dichtbij. En je hebt natuurlijk in het kampioensjaar gehad dat ze ook eventjes een hele slechte fase hadden, was omtrent het overlijden van de moeder van Vilena. En dit is natuurlijk,
dit is nog dichterbij.
Ja, nog dichterbij. Tenminste, voor de groep wel. Voor een enkeling natuurlijk niet. Het zal misschien de beste vrienden van Vilena uit de selectie. Zal dat ook voor hebben gegolden. Maar dit is ook dit is vergelijkbaar inderdaad. Ja. En dat moet je inderdaad niet onderschatten wat voor impact dat heeft.
Ja, maar wat dat betreft is het mij heel erg mooi dat die wedstrijd gewoon gewonnen is. Want ik kan heel weinig dingen uit die wedstrijd herinneren, omdat ik het gewoon een hele slechte wedstrijd vond. Maar die goal van Bozeniek. Was het een mislukt schot van Karsdorp? Was het gewoon wel bedoeld, denk jij? Of?
Ik denk dat het een mislukt schot van
Karsdorp
was.
Nee, ik denk het niet. Dat was mijn eerste idee ook. Maar als je dan de samenvatting kijkt, gewoon de beelden van... Maar wij zaten toch samen in het stadion naar de goal alert van het AD te kijken.
Ja.
En toen zei je toch ook al, op het moment dat je dat zag... Ah, nee, ik denk toch om de voorzet.
Ja, maar ik heb daarna nog een keer thuis gekeken. Oh, okay. En ik dacht van wel... ook omdat hij wat roekeloos voor de goal is vaak. Omdat hij gewoon... Ja, het is geen spits. Het doet er ook niet zoveel toe. Want Bozenik, die verlengt hem gewoon goed. En
instinctief.
Die maakt gewoon een goal.
Ja, goede
daarvoor
spits
had hij al een doelpunt moeten maken. Want dat is natuurlijk de tweede wedstrijd achter elkaar.
Twee goals had hij moeten maken.
Ja, je hebt gelijk. Want ik vond hem in tegenstelling tot vorige week van Bozenik niet goed spelen. Ik zag dat hij overal hoge cijfers kreeg, maar dat is waarschijnlijk voor de goal.
Hij had gewoon heel veel moeite.
Laten we dit gewoon niet uitspreken. We hebben het 2 weken geleden gehad over die luchtbal die we moeten creëren. We gaan het niet over het spel van Bozenik hebben. Hij heeft 135 minuten in de Feyenoord shirt gespeeld. 2 absoluut belangrijke goals gemaakt.
Maar dat is toch
belangrijk,
19
jaar.
Hallo, ik kan me herinneren van onze grote vriend uit de hoofdstad, Klaasje Huntelaar, in zijn eerste periode bij Ajax, had ook altijd 5 kansen nodig om te scoren. Dus dat maakt toch niet uit.
Je moet gewoon
als hij 2 keer scoort in 2 2 korte wedstrijden, want hij heeft ook die wedstrijd niet uitgespeeld, dan vind ik dat heel knap.
Ja, nee, het doet gewoon goed.
19 jaar is hier 1 maand. Super knap. Lijkt geen aanpassingsproblemen te hebben. 2 belangrijke goals gemaakt.
Sterker nog, bij Rijnmond lieten ze...
Hij is 20?
Ja, maar bij Rijnmond lieten ze 2 oud spitsen naar kijken.
In elk geval had hij echt een stuk beter moeten zijn. Had een heel stap verder moeten zijn.
Nee, maar bij Rijnmond lieten ze Harry van der Ham en Mario Been naar die beelden kijken, geloof ik.
Ja.
Nee, Peter Houtman.
Ja.
En die zei, was de conclusie was, nou, die heeft nog wel een paar jaar nodig. En die scoort gewoon 2 keer in zijn 2 eerstvolgende potjes. Dat vind ik dan wel grappig.
Ja, maar ik merk überhaupt dat mensen een beetje over elkaar heen vallen om hem dan nu een beetje het verwachtingspatroon rondom hem te temperen. Of wat heel populair is om dan te zeggen, hij is niet goed. Hij is niet goed genoeg. Die gaat niet redden.
Dat maar ook nu weer, hoe die weer helemaal losgaat bij die goal.
Tuurlijk,
hij heeft zeg maar, als er ooit een boek geschreven met woorden van hoe word je snel populair in de Kuip, dan is hij, kan een hoofdstuk eruit wel.
Ik moest echt denken aan Guidetti toen hij weer Pelle. Met dat logo in zijn...
Ja, maar ja, dat is in de klassieker...
Nou ja, goed, over een paar weken spelen we daar ook tegen. Dus als hij echt dat hoofdstuk helemaal...
Ja, maar hij nam dat logo natuurlijk weer in de mond. Beter op dat logo. Dat vond ik zo mooi, weet je. Het deed mij heel erg denken aan Guidetti. Hij zal misschien wel een hotline hebben met Guidetti, weet
zo
jij
zo. Makkelijk is het dan dus eigenlijk, hè? Kinderhand is snel gevuld.
Ja, dat is ook wel zo. Maar wat mij dan wel weer opvalt... Op het moment hij gaat op een gegeven moment uit... Er waren al wat andere uit ook. En daar maakte jij je heel erg boos om, Johan. Er zit geen enkele aanvaller op die bank.
Nee, ja, dat zag ik natuurlijk voor de wedstrijd al. Je wist natuurlijk dat de spoeling dun was. Met de blessures van Sinisterra.
Mooi trouwens, hè, dat shirt wat omhoog wordt gehouden van Sinisterra.
Ja, hartstikke mooi. Ja.
Dat tekent wel een beetje
ook
de groep,
dat, ook dat. Maar ook dat heeft natuurlijk een impact. Het is natuurlijk andere orde dan Carlo de Leeuw overlijden. Maar... Ja, het is toch een collega met wie je elke dag op het veld staat. En zie je gewoon dat hij een paar maanden lang niet zijn werk uit kan oefenen. Dan denk je, dan wordt het ineens, komt dat ook dichtbij.
Bijna een jaar, hè, is het.
Ja, nee, maar dus...
We gaan het ongetwijfeld later in deze podcast er even over hebben. Maar 1 beeld bleef me heel erg bij van wat ik later dan dus zag. NOS vergat overigens te laten zien dat ze dat statement maakten. Maar Fox deed het wel in de samenvatting. Als laatste blijven staan Berghuis en Senesi. Dan heb je Senesi... Berghuis en dat shit van Sinisterra heb je de 3 steunpilaren van dit Feyenoord. Omdat er 1 weg is gevallen, gaat ons misschien wel opbreken. Ja.
En ook wel, we hebben vaker klachten over Tapia, maar Tapia was degene die het shirt de hele wedstrijd aan heeft gehad en ook overhanden. Dat vind ik dan toch sterk. Toch
Tapia is een beetje een onhandige kerel, maar het is wel een hele lieve jongen.
En een leuke tol.
Een hele lieve jongen.
Ja.
Ja, maar jij wilde nog een pleidooi
precies,
houden
dus,
over
dus
dit bank.
Voor de wedstrijd zat ik al te kijken. Nou, Narsing geblesseerd, die is bij Jong Feyenoord geblesseerd uitgevallen. Sinisterra geblesseerd uitgevallen. Jurgensen natuurlijk geblesseerd. Dus dan heb je zeg maar die dubbele bezetting.
Wat
is
ik ook
weg.
Bizar vind trouwens, Jurgensen.
Ja,
weer geblesseerd.
Daar gaan we het ongetwijfeld nog een keertje over hebben. Maar dan denk je van, nou ja, oké, dat kan. Dat je 3 spelers voorin kwijt bent. Maar dan denk ik van, nou hou je in ieder geval iets vanuit de onder 19. Hou je erbij op de bank.
Ja, Bannes, Dick Advocaat vindt Bannes niet goed genoeg. Heeft hij op de persconferentie gezegd.
Ja, en weet je, de loftrompet over Dick Advocaat hebben we vaak gezongen. En terecht ook. Maar dit vind ik dus wel een punt waar ik eerder dit seizoen al op kritiek op heb geuit. Van, het is natuurlijk geen speler die graag jeugdspelers inpast.
Nou ja, er staan best wel wat jeugdspelers
in. Kijk, Karsdorp heeft nu ook alweer de voorkeur bij Geertruida. Dus
maar heeft tegen Geertruida gezegd, je zit er heel dicht tegenaan.
Ja, oké, maar goed, hij speelde niet.
En heel terecht. Maar
nee,
goed.
Maar dat is een andere discussie, want ik vind dat ook nog best wel te billijken. Maar we moeten nu niet doen alsof het nu wel een trainer is.
Maar Bannes, hebben we toch
dat hoeft er niet te doen. Maar ik vind het gewoon zo... ik vind het zo'n misvatting om te zeggen, een trainer die moet in de jeugd dit en dat. Als hij beoordeelt dat Bannis niet goed genoeg is, is Bannis niet goed genoeg. En Feyenoord is geen speeltuin. Nee. Feyenoord is een kampioenskandidaat.
Maar wat gebeurt er, je mag het niet weer hopen, maar wat gebeurt er als in de zesde minuut Bozenik door zijn enkel gaat en de wedstrijd niet kan uitspelen? Dan is het toch lekker dat je iemand op de bank hebt zitten, in ieder geval op die positie kan spelen. Dan kan je zeggen, hij is nog niet goed genoeg voor Feyenoord. Maar dat vond hij in eerste instantie ook voor Bozenik niet. Maar die moet nu noodgedwongen spelen. Want dan ga je weer gekunstelde constructies dat Marcel in de spits moet. Of Berghuis in de spits. Ja. Dat hebben we toch gezien dat geen opties zijn.
Ik vind
het onbegrijpelijk. En hetzelfde met Azarkan. Nou, die is dan weliswaar een beetje aan het revalideren. Het kan toch geen kwaad om. Want anders krijg je weer dat Torstra weer rechts buiten moet. Dan moeten we het toch niet willen. Hoeveel kwaad kan het om die gasten, als ze geen wedstrijd hebben van onder 19, om op de bank te zetten?
Nou, ik ben het met je eens dat het niet zo gek veel kwaad kan. Alleen ik ga ervan uit dat Dick Advocaat zelf scenario's heeft bedacht.
Ja, nou, en ik vind het scenario's. Toen ik dat van tevoren zag, dacht ik van, we moeten echt hopen dat Bozenik niet geblesseerd uitvalt. Want we hebben echt een probleem, want dan krijg je echt weer een gekunstelde constructie.
Haps komt er als linksbuiten in.
Nou ja, die vind ik dan nog een soort van te billig. Die heeft in de jeugd linksbuiten gespeeld. Bij Jong Feyenoord speelde die afgelopen dinsdag ook.
Zelfs bij Go Eagles is hij nog een tijdje linksbuiten geweest.
En ik vond dat hij nu niet eens heel onverdienstelijk deed. Maar ja, want op een gegeven moment gaat Bozenik er met kramp uit. En wie komt erin? Van Beek. Ik denk, nou, daar gaan we. Van Beek als spits. Is dat nou de optie?
Ja, maar die ging achterin staan.
Weet ik, maar...
Geertruiden had wel gekund als spits.
Ja.
Ja, dat is wel waar.
Leroy Fer had de spits.
Je moet niet te veel gaan puzzelen, inderdaad. En je hebt een beetje pech nu dat er best wel wat aanvallers geblesseerd zijn. Hè? Want we hebben wat blessures gehad. Nou, dat begint nu wel aardig op te... Spelers beginnen terug te komen. Maar er zijn wat aanvallers geblesseerd.
Ja.
Ja, ik snap ook wel wat ik zeg. Als advocaat zegt, en die weet wat er gedaan moet worden om succes te krijgen. Die weet wanneer je goed of niet goed genoeg bent. En als Bannis niet goed genoeg is. Ja, jammer. Dan moet hij harder werken. En dan wil hij een signaal mee afgeven waar hij beter van wordt. Zo moet je ook zien, hè? Ja. Dus misschien is hij binnen een paar maanden, heeft hij die kritiek te harte genomen, mee aan de slag gegaan. En is het een betere spits dan nu?
Daar ben ik het volledig mee eens. Ik vind dat de weg naar de top gewoon een zware moet zijn. Anders red je het überhaupt niet.
Over top gesproken,
ja.
De bakens.
Bakens in de vette.
Ja. Ik durf niet meer te zeggen of het een goede week was of een slechte week. Dan mogen jullie beoordelen, want anders krijg ik daar weer gezeik over. Nou goed, op nummer 3. We gaan naar Duitsland. We gaan naar de stad Hamburg. Daar was dit weekend een derby. HSV speelde thuis tegen St. Pauli. En bij St. Pauli hebben we natuurlijk Miyachi in het elftal staan. Al een basisplaats.
Op 10, hè, speelt hij?
Hij speelt soms linksbuiten, soms aanvallende middenveld, soms rechtsbuiten.
Maar nu
staat,
op 10, zag ik.
Dat heb ik niet.
Ik heb gekeken, nou, jazeker.
Heel goed. In ieder geval, HSV die speelt nog mee voor directe promotie. St. Pauli speelt eigenlijk nergens meer voor. Aardrivalen natuurlijk, hè, uit dezelfde stad. Ja. En in die derby, bij het stadion van HSV, heeft St. Pauli met 0-2 gewonnen. Door een assist van Rio bij de 0-1 op een goal van Veerman.
Ja, dat telt in Hamburg.
Was wel een, ze gaven het assist. Het was, hij veroverde een bal op de middenlijn. En met zijn borst tikte hij hem toevallig naar Veerman. En Veerman ging vanaf de middenlijn lopen.
Nou, dat is assist.
Assist, kregen we hem. Maar daardoor staat op dit moment HSV niet op directe promotie. Dus dat is toch lekker van St. Pauli.
Ja, en op zich moet je denk ik ook hopen dat HSV niet promoveert. Want die derby niet moet blijven.
Zeker. Nou goed, op nummer 2 gaan we naar een land ten oosten van Duitsland.
Polen.
Heel goed, ja. Ik was nu benieuwd of Wesley het wist.
Ja, ik weet wel dat Polen naast Duitsland
goed, heel
ligt,
goed. Nee, we gaan inderdaad naar Polen. En welke oud Feyenoorder speelt in Polen?
Ja, wie niet?
Het is hem.
Ja, zeg maar.
Marco Vinovic is het antwoord waar ik naar zocht. Ja. Arka Gdynia heeft deze week, of dit weekend, met 3-2 gewonnen tegen Rakow Częstochowa.
Nou, misschien kan je dat iets meer sexy uitspreken, alsjeblieft.
Rakow Częstochowa.
Nou, dat klinkt al een stuk beter.
Fantastisch.
Ja. In de laatste minuut hebben ze met 3-2 gewonnen. En in de 89ste minuut maakte Vinovic de gelijkmakende 2-2. Ja, en in een paar minuten later, dus in de blessuretijd, was het 3-2.
Mooi, man.
Maar die goal, echt fantastisch. Ga die even terug. Ja, echt een schitterende goal. Inclusief het juichen met zijn handjes boven zijn hoofd als een McDonald's teken.
Dat
fantastisch.
Dat heeft Mel ook twee
dat
keer gedaan.
Dat was een hart, hè?
Nou, ik vond het McDonald's.
McDonald's.
Maar echt een schitterende goal. Buiten de 16, hij schiet hem perfect in het kruis. Echt veldig genomen.
Maar er was geen vrije trap? Of,
nee, het was gewoon een open spel. En ze stijgen nu een plek, want ze vechten nog wel tegen degradatie en gaan nu over corona heen. En dat is natuurlijk wel corona. Ja. Dan kom ik uiteraard bij plekje 1.
Wat is daarmee dan?
Ja, plekje 1. Want daar staat een speler die in Italië speelt.
Samuel Armentero.
Nou ja, ongeveer de enige wedstrijd die doorging in Italië. Want alles ligt daar toch een beetje plat vanwege het coronavirus.
Ja, volgens mij zijn 6 wedstrijden afgelast. Of zo.
Ja, en in Serie B ook heel veel wedstrijden. Ja. Want Armentero speelt bij FC Crotone, Serie B, voor de duidelijkheid. Ja, en die speelde tegen Pescara. 4-1 gewonnen met een assist en een goal van de voormalig Feyenoord spits. Of de rechtsbuiten speelde hij bij Feyenoord voornamelijk.
Hij heeft het allemaal op Instagram geplaatst, dus ik heb ze gezien.
Oh, jij wist het. Nou, die assist, gezien, ja. Schitterend. Een beetje zo'n loppaasje naar de spits. Was volgens mij wel buitenspel. En die goal was niet zo heel spannend verder. Was gewoon een afgeslagen bal die erin schiet.
Ja, ze hebben daar geen VAR, hè?
Nee, geen VAR. Maar goed, het is een belangrijke overwinning voor Crotone. Want nummers 1 en 2 promoveren in de Serie B. Nou, Benevento zijn eigenlijke werkgever, want hij is natuurlijk verhuurd in de winterstop. Die staat mijlenver op plek 1. Crotone staat nu op plekje 3. Nee, sorry, op plek 4. 3 punten achter nummer 2. Die rechtstreeks de promotie.
Tof.
Nou, dus, dankjewel, Atemos, zou ik zeggen.
Hé, ik heb er nog één gezien, Johan.
Ja.
En Baken in de buurt. Het mooiste paasje van de zondag kwam van Kelvin Verdonk bij de 1-0 van FC Twente. Schitterende steekbal. Echt een schitterende steekbal.
Oh, ik dacht dat als je Baken in de buurt, dat je Mats Knoester wilde noemen. Die hebben natuurlijk ook wel een lekker weekendje gehad.
Ja, zeker.
Maar je speelt tegen middelmatige aanvallers.
Ja, zeker. Nee, maar het was gewoon, natuurlijk, mooi 1-0 gewonnen van Ajax. Maar het paasje van Kelvin Verdonk was echt subliem.
Oké.
Mooi. Ja, de titelstrijd, jongens, die is weer helemaal open. Ja, want Ajax heeft verloren.
En AZ heeft gewonnen.
AZ heeft gewonnen, oké, goed. Daar, die moeten we nog pakken natuurlijk, hè. Dat kan zomaar gaan gebeuren. Maar 7 punten is het verschil tussen Feyenoord en Ajax.
Ja.
Ja, en dan zie ik op Twitter, Jopie, want je weet, ik ben natuurlijk een behoorlijke pessimist. Hè?
Ja.
Ik maak net al een klein geintje in mijn aftrap. Ik verwacht niet dat dat zomaar 1, 2, 3 gaat gebeuren. Maar op Twitter, nou, die hoop is weer helemaal back, hè?
Ja, en dat is op zich logisch als je nu de huidige vormen, niet per se het spel, maar de huidige vormen van beide clubs, pak ook AZ er maar bij. Ja, dan zie je wel een neergaande spiraal bij Ajax en in iets mindere mate bij AZ. En bij Feyenoord, ja, we winnen alles achter elkaar. Ik bedoel, die zegentochten blijven maar komen. Dus dan kan je op een gegeven moment voorstellen dat als dit zo door blijft gaan, dan kruist dat op een gegeven moment langs elkaar heen. En dan gaat Ajax en AZ onder ons komen en wij op 1. Maar ja,
als het in dit tempo door zou gaan, hè?
Wij zien tegen wie spelen wij allemaal in de maand maart?
Nou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om dat aan jou te geven. Want jij weet dat goed, hè? Maar ik weet het ook, hoor. Nee, we spelen tegen Ajax.
Nou, zullen we ze gewoon even op chronologische
volgorde. Oké, op volgorde. Ja,
PSV uit.
Ja.
PSV uit.
Ja, oké, mooi.
Willem II thuis.
Mooi.
Ja.
Sparta uit.
Ja, je vergeet nou even nog een NAC halve finale bij Beker. Maar oké, ik laat
de competitie. We hebben het over de competitie, toch?
Ja, oké.
PSV uit. Willem II thuis,
ja.
Sparta uit,
okay.
Ajax thuis. En als ik het goed gezien heb, als AZ uitgeschakeld wordt door LASK komende week, dan spelen we op donderdag 12 maart uit tegen AZ.
Welke week is dat dan?
Dat is zeg maar tussen Willem II en Sparta in, op donderdag. Ja, dus dan heb je achtereenvolgens PSV, NAC, Willem II, AZ, Sparta, Ajax, 6 wedstrijden. Als je alle 15 Eredivisie-wedstrijden wint, word je kampioen.
Ja. Maar dat denk ik ook.
Ja, kom.
Ja,
maar dit, ja,
nee, en dan moet je daarna, de kans is vrij groot als je die alle 5 wint.
Ja,
dat je nog niet bovenaan staat. En dan moet je nog 6 wedstrijden.
Nou, sterker zeg, nog,
als je die 5 wint, ben je kampioen.
Ja, daar wil ik me bij aansluiten. En ik maak mezelf zo. Als je die 5 wedstrijden wint en je wordt geen kampioen, dan moet je helemaal kapot schamen.
Ja, het kan prima zo zijn dat je nog steeds 4 punten achter staat op Ajax, hè? Ondanks dat je 5 keer hebt gewonnen.
Want dat laatste blokje, jij leidt hem goed in, Wesley. Van het feit dat we hierover kunnen spreken is natuurlijk al een overwinning op zich. Want een paar maanden geleden onder Jaap Stam, ik hoef je de hele geschiedenis niet een keer te halen. Maar toen heb ik volgens mij nog eens een keer gezegd, joh, dit seizoen is verloren, ga de jeugd maar inpassen, want het is klaar. Ga maar bouwen. Nou ja, kijk waar we nu staan. Alles behalve klaar. We doen er gewoon mee voor de beker. We doen, al is het nog steeds op een afstandje, we zijn niet de favoriet. We doen er mee voor het kampioenschap.
We hebben het minst vaak verloren van de hele competitie. Ja, dat zegt meestal echt heel veel.
Statistiek vind ik dat eigenlijk.
Ik heb dus zo waar zitten kijken naar het programma van de restant van het seizoen. Ik denk, ja, hoe is ons laatste slot? Want
laatste 6 moet 18 uit 6.
Ja, dat zijn, met alle respect, inderdaad, potje zelfs tegen ADO, Vitesse thuis. Weet je, dat...
Ja, dat was de allerlaatste, toch?
Vitesse thuis is de allerlaatste. Ja. Ja, hebben wij een weekend weggeboekt met z'n allen. Maanden geleden onder het motto van, joh, dan is het seizoen toch klaar. Ja, ja. Nou ja, in het ergste geval komen we terug, zo is het ook. Maar nee, om even aan te geven, van zo was het seizoen tot nu toe lang. Ja. Nu zou niemand dat meer doen. Ik zag ineens dat Feyenoord Willem II uitverkocht is. Ja,
moet misschien ook,
is het weer een...
Ja, ik voel me eigenlijk best wel gek onder deze situatie. Weet je nog, ik denk dat het augustus... Nou, september was het, denk ik. Toen ging het natuurlijk zo slecht. En ik voorspelde een seizoen dat we 45 punten zouden halen. En dat we echt, ja, zeker 15 punten minder dan onder Gio afgelopen seizoen. Zijn we dat al voorbij ondertussen?
Dat je dan zelf even op moeten zoeken.
Geen idee. Nou, ik bedenk me dit gewoon even.
Dat zal nog niet, direct. Want er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Dus dat zou heel dramatisch zijn als we er nu al overheen zouden zijn.
Nou, ik zag wel dat we konden niet meer over het aantal punten van het kampioensjaar heen. Dat kan niet meer. We kunnen geloof ik op 79.
Ja, inderdaad, dat klopt. Ja,
we kunnen op 79 kunnen we uitkomen. Ja. Dus dat betekent in ieder geval dat Ajax moet een minder seizoen hebben dan toen. Want die kwamen toen geloof ik op 80.
Ja, één puntje minder.
Dus, dus die moeten echt een minder seizoen hebben. En dan...
Ik denk even uit mijn hoofd gezegd, we zouden de slechtste kampioenen in jaren zijn.
Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan moet Ajax dan echt een verschrikkelijke terugval krijgen. Nou ja, waar ze al mee bezig zijn natuurlijk.
Ze hebben de laatste drie uitwedstrijden hebben ze verloren. Nou waren dat geen makkelijke, want ze speelden tegen AZ, FC Groningen en Heracles. Dus dat zijn geen drie makkelijke tegenstanders. Op een gegeven moment komt er ook weer een RKC uit, vermoed ik bij hun.
Ongetwijfeld, maar ze moeten ook nog naar Heerenveen binnenkort.
Ja, en ze moeten nog Utrecht uit. Ja. Als wij tegen AZ uit moeten, dit weekend Ajax AZ.
Ja, dus... We halen nu een beetje twee dingen door elkaar heen. Ja. Want we moeten natuurlijk eerst eventjes de komende maand. Hè, dat wordt een cruciale maand, kunnen we toch wel zeggen. Om aan te blijven haken in de top.
Een cruciale maand. En twee weken geleden zei ik in de podcast dat ik het niet interessant vond hoe goed Feyenoord voetbalde, ja of nee. Maar wat wel belangrijk is dat de organisatie staat. En die staat momenteel gewoon niet. Ik vind dat de wedstrijd tegen Zwolle en tegen Fortuna dusdanig zwakker waren dan die op het oog ook zwakke optredens daarvoor. Dat je nu wel moet gaan afvragen hoe lang gaat dit nog goed.
Ik heb steeds meer het idee dat het ook een beetje een kwestie van geluk is soms, hoor. Kijk, je kan ook zeggen als je zo vaak geluk hebt, dan is het... dat was bij PSV vorig jaar. Die wonnen elke keer in de laatste minuut. Ja. Maar er is ook een einde aangekomen op een gegeven moment. Die zijn geen kampioen geworden, bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, nu zitten wij niet in dezelfde situatie. Wij staan hier niet bovenaan. Maar het is wel zo vaak dat je net met een goaltje verschilt de laatste twee keer. Bijvoorbeeld al, nou ja, bij PEC win je eigenlijk nooit. Dat gebeurt nu wel. Best gelukkig. Tegen Fortuna. Best gelukkig. Ik ga een keer ophouden, denk ik. Het is echt een hele imposante reeks van Dik Advocaat. Maar ik hoop zo erg...
Of het wordt een keer beter. Dat kan ook, want je wint nu wedstrijden op een manier dat niemand die bedenkt dat van tevoren, dat je op deze manier wedstrijden gaat winnen, want het is in principe niet goed genoeg. Dik Advocaat moest er zelf gewoon om lachen, dat hij het echt heel slecht vond van afgelopen week. Dus het kan ook, je kan ook nog zo zeggen van ja, weet je, als alles dadelijk een keer mee zit, want we hebben zoveel blessures gehad ook, en als het eindelijk een keer wat meer gaat lopen, ook op het veld... Misschien word je dan wel nog beter. Maar het moet er wel heel snel gebeuren. Want anders ben je zomaar aan het eind van de maand maart weer helemaal overal vooruit gespeeld.
Ja.
Dat scenario ik ben natuurlijk ook.
Kijk, ik moet erg lachen. Want dat is natuurlijk wat wij Feyenoorders wel graag doen. Op het moment dat het wat minder gaat met Ajax. Dan kunnen we ons wel kostelijk vermaken met huilverhalen uit Amsterdam. Nu hoorde ik weer Ten Hag huilen over al zijn blessures. Dat de schuld is van deze wat mindere reeks.
Nou, dat doet hij al maanden, geloof ik.
Ja, dus, maar goed. Dat denk ik veel. Wij afgelopen zaterdag, en ik ga ook me daar niet achter verschuilen, maar jij hebt het over, het loopt niet, het staat niet.
Nee.
Ja, als je dan kijkt van Botteguin, toch misschien wel belangrijker dan wij allemaal doorhebben, die is geblesseerd al een paar weken.
Ja, de meest stabiele verdediger dit
jaar. Maar zeker in dit systeem met
Senesi naast hem.
Ja, maar ook van Advocaat, want ik denk dat Fortuna drie serieuze kansen heeft gekregen. Uit één van die drie komt dan die penalty. En in alle drie die gevallen misrekent IE zich in een duel.
Ja.
En IE is natuurlijk een verdediger die goed kan herstellen. En dat kwam die onder Stam nog redelijk goed uit de verf. Omdat ze heel ver van de verdediging af. En dan was hij is misschien wel de snelste speler achterin.
Ja.
Hij heeft volgens mij niet meegedaan aan die snelheidstestjes die werden gewonnen door Karstorp en Haps. Maar hij is echt heel snel natuurlijk. Ja. Met zijn 7 mijls laarzen. En op deze manier... Ja, nu moet hij een duel winnen en dat kan hij niet echt. Dus het is wel echt een enorme aderlating dat Botteguin er niet is in dit systeem. Dan kan je bijna nog beter Van Beek dadelijk op die plek neer gaan zetten. Want die kan wel een duel winnen. Vervolgens struikelt hij over de bal. Dan moet je... met Van Beek bij ons in de verdediging heeft de tegenstander ineens wel een spits.
Ja.
Maar
nee, ik zou dat niet doen.
Botteguin is wel belangrijk. Ik kom daar wel. Ja, goed, volgens mij Botteguin is weer redelijk aan het einde van zijn herstel. Maar goed, om wel even het verhaal af te maken. Want het is niet alleen Botteguin die je mist. Ook Jurgensen, toch je kapstok. Even hoe goed of hoe slecht hij dit seizoen weer is. En hoe vaak hij geblesseerd is. Het is wel nog steeds een betere spits. Een betere kapstok dan dat Bozenik tot nu toe is.
Ja, dat lijkt me
dus,
wel.
Dus dat zijn twee spelers die al in de as opstaan.
Jurgensen in vorm sowieso, hè?
Uzakub, statistisch gezien onze beste speler. Hè? 1 wedstrijd gespeeld, 1 goal. Ja,
ja. Ja. Wat is dit nou?
Nee, maar kijk, je hebt Özgür natuurlijk erbij gehaald met het idee van, dan heb je eindelijk opties. En hij heeft natuurlijk 1 wedstrijd gespeeld, dacht je meteen, hij is waarschijnlijk de beste
ja.
op het middenveld die we hebben. En je bent hem ook gelijk weer kwijt. Dat is natuurlijk wel vervelend. Het is een heel ander idee. En Sinisterra is je grootste wapen.
Dat. Maar dus al die blessures bij elkaar. Maar dan wil ik zeggen, in ieder geval 3 spelers in de as, want dan pak ik Özgür er ook bij. En die moet zich dan nog maar even in de basis spelen. Mm-hmm. Maar dat bij elkaar, dan denk ik, ja, dan mis je wel wat. En natuurlijk heeft Ajax last van, PSV en AZ heeft er ook last van.
PSV geloof ik nog iets meer dan Feyenoord zelfs, hè?
Die hebben ook, maar dat hoort ook bij het voetbal. Dus ik vind het ook makkelijk om je daar achter te verschuilen. Maar goed, als je het hebt van het loopt even wat minder of het loopt goed, dat kan ook soms te maken hebben met, nou ja, het zou zomaar eens kunnen op het moment dat Botteguin er weer in komt, dat het ineens weer een stukje beter gaat. En dat is bizar, want eerder dit seizoen hebben we hem echt nog met z'n allen afgeschreven. Waren we helemaal klaar mee.
Die twee samen, Senezi en Botteguin, dat werkt gewoon. Dat werkt gewoon.
Ja, dat is hartstikke
goed. En dan zie ik Senezi wordt echt onzeker als Botteguin daar niet staat. Ja, of
dat snap ik,
Van de Heide naast hem, dat zou ik niet doen. En ook IE, dat ziet er niet uit. En jij zegt net Van Beek. Nou, ik denk dat Senezi daar ook wel een tikkeltje onzeker van wordt. Dat gaat echt niet werken.
Maar het ging meer om het type verdediger wat...
Van Beek komt dichter in de buurt bij Botteguin dan IE, ja.
Kijk, want IE verliest gewoon 3 keer een luchtduel. En dat is dat gebeurt Botteguin niet. En al helemaal niet tegen Sis of Diemers.
Nee.
Nee, klopt.
Dus het is niet gek dat je nu in één keer 4 goals en nog een handvol grote kansen tegen krijgt tegen Zwolle en Fortuna. Want dat is natuurlijk nog helemaal de crux.
Nou ja.
Dat je heel slecht voor de dag komt tegen de nummer 15 en 16 van de Eredivisie. Ja. Dat je denkt, als je 1 klasse hoger speelt, dan ga je er gewoon af.
Maar dat is gebleken. Dat is ook de voorbije weken niet gebeurd.
Nee, oké, maar dat was wel met meer fitte spelers. Dat was wel met Sinisterra. Dat was wel een georganiseerde Feyenoord. Dat was ook een slecht Feyenoord, maar wel een georganiseerde Feyenoord. En dit is het Feyenoord dat we zaterdag en vorige week in Zwolle hebben gezien. Dat was zowel slecht als ongeorganiseerd. Dus,
dat is wel echt een valkuil. Dus wat dat betreft, je moet hopen dat de jongens als Botteguin en Jurgensen dan snel terugkomen. Ja, Sinisterra, kunnen we ook nog een streep doorheen zetten.
Ik kom niet meer terug dit seizoen.
Nee, dat is duidelijk. Ja, je weet maar nooit. Ik heb Memphis Depay, heb ik dingen zien doen.
Misschien Sterre...
Dat is
een geintje. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee. Maar ja, wie gaat daar dan spelen? Want Larsson is ook niet iedereen van overtuigd.
Ja, in principe kan je prima met Larsson spelen. Maar je moet zorgen dat je opties houdt en dat je snelheid houdt. En ik vind het echt een uitstekende optie om Hapsta neer te zetten. Zeker tegen PSV.
Ja, ik vind het ook geen gekke gedachte. Ik vond Larsson echt weer... Ik heb een haatliefde.
Maar ik vind het toch gek. Want toen Sinisterra wekelijks speelde en hij op de bank zat, viel hij best wel een paar keer heel goed in. Ja. Ik kan me die invalbeurt nog herinneren dat hij hem een paar keer hoog hield, die bal.
Ja.
Weet je wel?
Nee, eens. Nee, klopt.
Maar dat op de een of andere manier...
Larsson is natuurlijk ook bij uitstek een speler die heel goed kan invallen.
Ja,
het is een ideale invalspeler geworden of zo.
Ja,
het is toch vreemd eigenlijk, want je hebt hem voor heel veel geld gehaald.
Ja, maar goed, op een gegeven moment kan je toch concluderen van, joh, dit is net niet. En dan kan je wel nog een rol krijgen als invaller.
Het is een beetje een dure invaller.
Is het ook, maar werkt de realiteit soms.
Je hoeft toch niet per se je verlies te nemen nu?
Nee, dat zeg ik ook niet.
Is in principe gewoon je 12e man. En daar kun je sommige momenten best wel wat aan hebben. Maar je kan af en toe ook denken van, ja, weet je, nu, als je...
Kijk, dat ligt tegen wie je speelt. Maar kijk, Marijn zegt net al, tegen PSV zou ik met Haps spelen. Vind ik helemaal geen slecht idee, omdat je dan tegen Dumfries een koppeltje hebt. Nou, dan vind ik dat wel interessant. Op het moment dat je tegen een ploeg speelt die wat meer ingraaft, pak nou even een RKC uit of zo.
Dan kan je
veel beter met Larsson, want die kan wel het spel openbreken. Dat heeft Haps toch iets in binnen, want Haps is vooral rennen.
Ja.
Nou, dat is prima.
Maar
heb je ook nog de optie dat eventueel Kukçu weer een ander soort speler, die bij de onder 19 vaak op die positie ook speelde. En dan kan je Uzakup het middenveld laten versterken. Dus je hebt nog steeds wel wat opties. Dan noem ik nog niet eens als die straks weer fit is, dat een mogelijkheid
dat
is.
Dat blijft jouw stokpaardje.
Nee, gaat het niet worden. Ik heb wel door dat het geen optie voor Dick Advocaat is. Dus die moet ik maar eigenlijk niet noemen. Maar goed, het is wel een speler die veel heeft.
Als je echt serieus kampioen wil worden, dan word je dat niet omdat je de beste ploeg van Nederland bent. Maar dan word je dat omdat je je heel goed kunt aanpassen en heel goed weet wat je moet doen om wedstrijden te winnen. Ja. Dat is iets wat Dick.
Ja, maar daar ligt die rol voor Dick Advocaat.
Precies. En daar kan je het uitstekend.
Dat is een discussie.
Daar is deze maand dus cruciaal voor.
Ja, nee, maar...
En dan moet je het per wedstrijd bekijken. En dan, als je het dan hebt over Larsson, Haps, weet ik veel wat, schrijf maar op. Sparta uit wordt de wedstrijd van Sam Larsson.
Nou.
En laat dan die andere wedstrijden lekker wedstrijden.
Ik schrijf van deze op,
Jan Haps zijn.
Maar jongens, cruciale vraag voor deze cruciale maand. Verwachten we dat dat dan ook succes gaat geven, die maand? Want we gaan natuurlijk wel een heel klein voorspellingje gaan we natuurlijk wel wagen.
Jij wil voorspellen waar wij staan na deze maand, op welke positie?
Dat vind ik wel leuk, ja.
En eventueel hoeveel punten voorsprong of dan wel achterstand we hebben op nummers 1, 2, 3?
Kijk, als het... dat mag.
Nou,
zal ik dan beginnen?
Begin jij.
Ik ben de pessimist en daar ga ik dan ook volhouden. Niet omdat ik dat leuk vind of zo, maar dat vind ik het leuk dat jullie eroverheen kunnen gaan. Ik zeg dat we dan vierde staan. Het wordt een hele moeilijke maand. Ik denk dat we dan niet heel erg veel verder achterop staan op de concurrentie dan ze nu staan. Maar gewoon wel wat punten gaan verliezen en daardoor PSV helaas over ons heen wipt.
Ja, okay. ik zie dat niet gebeuren. Gesterkt door het feit dat je, als je van PSV verliest, dat in verliespunten nog niet eens zo is. Zou het ideale moment zijn om PSV echt een genadeklap te geven?
Ja, we kunnen ze dit weekend, maar dat gaan we straks in het laatste item, dit weekend kunnen ze definitief de genadeklap geven.
Ja.
Voor dit seizoen.
Net in het achterhoofd dat Bottingin terugkomt, dat Haps terug is, dat Karstorp terug is, dat Usakup terugkomt. Jurgensen gaat vast niet lang meer duren. Feyenoord staat de tweede op 1 april binnen 5 punten van Ajax.
Oké.
Okay. Hmm.
Moet jij overheen kunnen gaan toch, Joopje, of niet? Hè?
Ja, ik ben er volgens mij nog de meest voorzichtige, ook als ik dit hele item zal luisteren. 7
punten achterstand hebben we nu.
Ja, we hebben nu 7 punten achterstand. Ja, ik durf weer te dromen. En ik zit er toch weer te kijken naar dat hele schema. Dus ergens heb ik nog een klein sprankje hoop. Is het reëel dat we kampioen worden? Nee, denk ik niet. Waar staan we op 1 april? Ik denk dat wij op plek, status quo, plek 3 staan. Wel ingelopen op Ajax, dat wel. Maar dat we op...
Ik denk 5 of zo.
Dat we op 5 punten staan. En dat AZ en Ajax dan gelijke hoogte staan.
Ja, wij kunnen natuurlijk ook Ajax een tikkie uitdelen. En dat AZ dan eroverheen gaat...
Ik heb toevallig even bij Unibet gekeken wat de quoteringen zijn. Ajax is nog steeds 1,1, krijg je ervoor terug. AZ 9,5 euro en Feyenoord op 26 en PSV 51. Dus PSV lijkt in ieder geval bij Unibet wel uitgesloten. Geeft wel even aan, dit zijn mensen die dit voor een living doen, dat Unibet. Dus...
Algoritmes, man. Dat zijn algoritmes.
Ja, nou goed, dus er zit een idee wat ze willen verdienen. Dus ze gaan geen gekke kwarteringen doen. Dus het feit dat Feyenoord op 26, 1 op 26 staat, geeft wel aan dat we nog steeds niet de grootste gedroomverfde kandidaat zijn.
Ja, maar toch merk je dat Coolsingel-gevoel, dat komt toch een beetje terug. En dat zou door deze maand nog eens extra versterkt kunnen worden. Want we hebben het eigenlijk dit seizoen heel weinig gedaan, hè? Coolsingel geroepen.
Ja.
Jij hebt dat wel vaak als luisteraar gehoord in het eerste seizoen natuurlijk.
Ja, zeker.
Tweede seizoen hadden we dat in de beker natuurlijk een beetje. En in de Eredivisie zijn we er heel snel mee gestopt. Maar ik denk dat we dat langzamerhand weer een beetje erin kunnen verwerken.
Nou, even opwarmen, mensen. Kom, ja.
Zal ik hem dan... heel veel mensen zijn het er nog niet mee eens. Die durven daar eigenlijk niet aan. Maar ik ga hem gewoon zetten. Coolsingel. Ja, jongens. Wij zitten hier eigenlijk als 3 fitte gasten aan tafel. Maar ik vraag me dus heel erg af. Marijn, eet jij wel eens een kapsalon?
Nee. Ik heb laatst een vegan kapsalon gegeten.
Oh ja.
Dat klinkt heel ranzig.
In een restaurant? Nee, was hartstikke lekker.
Oh ja, ik heb toevallig zaterdagavond een kapsalon. Voordat ik naar Feyenoord ging, heb ik een kapsalon in de binnen gehad.
Ja, ik zie het, ja. Nee, maar dat was...
Maar deze vraag? Nou, ik ben benieuwd waar we heen gaan.
Dat was bij PSV een item de afgelopen maand. Het schijnt dat Mark van Bommel ze te veel vrijheid heeft gegeven. En dat zij dus aan de kapsalon zaten. Ja, het is, ik denk, ik moet hem even goed lekker instarten. Ja. Dat tekent toch wel een beetje die crisis daar. Hè? Dat is echt crisis daar. Maar ze schijnen er een beetje boven...
We hebben een krokettencrisis gehad en zij hebben een kapsaloncrisis.
Ja, ja. Zo zie je hem. Hartstikke leuk. Maar
Maar Mark van Bommel is toch oud nieuws, jongens? Die is toch al een paar maanden weg inmiddels?
Nee, die zwaait er nog steeds de scepter.
Ja, maar die zit al die hele media te beïnvloeden. Al dreigt het nu wel weer goed te komen.
Ik wil het even Dumfries hebben. Dat is veel interessanter. Oh? Ik wil het over Dumfries hebben als het gaat over PSV.
Ja, ik ben benieuwd inderdaad. Hoeveel kapsalons heeft hij naar binnen gehaakt?
Nou, te veel. Hij heeft een plofkop. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, kan ik niet zeggen. Hij oogt wel zwaar. Hij is snel en heel afvallend.
Je moet eens kijken bij...
Wel zwaar.
Het is een topscorer, hè?
Het is een topscorer.
Bij interviews moet je even kijken. Van op het moment dat hij... Want hij wordt natuurlijk altijd geïnterviewd omdat hij de aanvoerder is. Als hij niet praat, dan moet je kijken naar zijn kaken. Dan gaat namelijk de achterkant van zijn kaken, dus zeg maar de aanhechting bij zijn nek... Dan heeft hij een of andere tik dat het elke keer uitzet. Het ziet heel grappig uit, moet je eens opletten.
Zit hij dan heel erg op zijn...
Ja, alsof hij aan het knauwen is of
is
zo.
Dat op zijn kaken te bijten.
Ja, is dit zo?
Het is allemaal niet zo relevant. Maar weet je, want hij is hun wapen. Wij hebben nu Haps afgelopen weekend op de linksbuitenpositie gehad. We hebben het er net al even over gehad. Zet Haps op hem. En dan heb je Malasia die hem nog rugdekking geeft. Ik denk dat hij helemaal gek wordt van twee lopende klonen van Dumfries. Want... Dat zijn het misschien wel een beetje. Mm-hmm. Gewoon super aanvallend ingestelde backs. Als hij er twee op zich geeft, dan heb je hun toch geneutraliseerd.
Ja, op zich voel ik hier heel erg veel voor. Waren het niet, ik zei het net al een beetje in het vorige item. Ik ben geen fan van Larsson. Hij heeft me te vaak teleurgesteld. Maar elk seizoen is het weer zo dat hij tegen PSV zijn beste wedstrijden speelt. Dus alleen al om die reden, en dat is natuurlijk totaal geen reden.
Ja, thuis zou ik vaak, zeggen. Hè?
Ja, oké. Okay, maar ook uit. Nee, dat is niet. Ook voor de Johan Cruijffschaal vond ik hem ook goed bijvoorbeeld. Toen in Eindhoven was hij ook een van de betere spelers.
Nou, okay.
Ik vind Larsson vaak tegen PSV... want jij zei net schrijf hem maar op, Sparta wordt hij de man van de wedstrijd. Ja, op een of andere manier is Larsson altijd de man van de wedstrijd tegen PSV. Heeft hij er ook niet eentje gigantisch gedold nog één of twee jaar geleden?
Ja. Al die backs van PSV.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, dus ik snap vanuit tactisch oogpunt, moet ik jou gelijk geven. Anderzijds denk ik van ja, blijkbaar is iets in Larsson wat loskomt als hij een rood-wit gestreept shirt ziet. Dat hij dan ineens, dat is ook Sparta, dus dan...
Nee, maar okay. Ja, dat kan ik op zich, dat is heel erg vanuit jezelf gedacht op zich wel.
Ik denk dat de advocaat het gewoon gaat doen.
Ja, ik weet niet of, wat, Haps of Larsson?
Ik denk dat hij gewoon Larsson op gaat stellen, denk ik wel.
Ja, ik denk dat hij iets wil verzinnen. Ik denk echt dat hij iets wil verzinnen. Ik denk dat hij niet voelt dat Feyenoord in de positie is om vanuit zichzelf te denken dat ze daar kunnen winnen.
Dus het is een ploeg die alles achter elkaar wint. Dan is Feyenoord toch normaal gesproken de favoriet. Ondanks dat PSV nu 3 keer achter elkaar gewonnen heeft.
Ja, je moet er echt voor waken dat je daar in de val loopt, hoor.
Ja, tuurlijk. Het is nog steeds een hele gevaarlijke wedstrijd. De mensen die denken we gaan even lachend over
Feyenoord
PSV
gaat heen, daar natuurlijk. Feyenoord gaat er natuurlijk al jaren heen als underdog. En nu, want ook in het kampioensjaar, toen kon PSV over Feyenoord heen, hè? Als PSV had gewonnen toen.
Ja, dat is ook
toen wonnen we voor de 10e keer op een rij daar. Toen zat ik nog heel erg te bidden. Ja, het kampioensjaar, dit was de 10e keer op een rij dat we wonnen. Dan hadden we net met de hak over de sloot bij NEC gewonnen. Dan zat je echt te bidden, laat deze er dan
PSV,
bij komen.
PSV uit was de 5e wedstrijd van het seizoen
Het was de 6e of 7e wedstrijd, klopt. Het was
dus wat je nu zegt, dat is niet helemaal waar. De 10e wedstrijd was tegen Ajax.
Ja, maakt niet uit.
Okay.
Maar we hadden heel veel achter elkaar gewonnen.
Excuus.
Dat kan een keer gebeuren. Maar nee, maar ik heb altijd het gevoel dat we er altijd als underdog heen gaan. We hebben hem ook jaren niet gewonnen. En die streep van Janmaat was geloof ik de eerste die we er weer wonnen daar.
Ja.
En ondertussen hebben we weer een paar keer wel gewonnen. Dus dat is schitterend natuurlijk. Maar nu moeten we als favoriet daarheen gaan. Ja, en dan moet je het gaan laten zien, Jopie. En dan vind ik dus, dan ga ik toch voor Jopie mee. Dan moet je circusartiesten moet je opstellen. En niet Haps. Nee, je moet Sam Larsson moet je daar...
Een tapje opstellen dus.
Je moet, nee, het moet wel leuk. Het moeten geen clowns zijn, het moeten acrobaten zijn, weet je wel. We moeten Sam Larsson moet gaan toveren daar.
Ja.
En ik denk ook dat hij dat in zich heeft. Want ik geloof in hem, hè, net zoals dat ik altijd in Bilal geloofde en in Nelom.
Ja.
Nou, dus bij 2 van de 3 al niet uitgekomen. Maar bij Sam Larsson kan het nog steeds.
Ja.
Die gaat toveren en die gaat dat hele PSV... In rouw dompelen, want die gaat ook scoren. Dat voorspel ik alvast, voor mijn voorspellingen. Ja, dus ik ga toch met jou mee.
Nee, maar de vraag is, en daarom vind ik het wel interessant van deze discussie, wenden we nu af op Larsson of Haps. De vraag is, wil advocaat zich aanpassen? Of andere woorden, vindt advocaat dat wij de favoriet zijn, of vindt hij dat PSV de favoriet is? Nou, op het moment dat PSV de favoriet is, in de ogen van advocaat zal hij zich gaan aanpassen. Anders denkt hij, joh, laat PSV zich maar aan mij aanpassen. Nee, als je het vanuit Dumfries beredeneert, wil je dat Dumfries achter onze linksbuiten aanrent, of wil je dat onze linksbuiten achter Dumfries aanrent? En moet Dumfries ook niet groter maken dan dat hij is, hè?
Maar als je wil dat Dumfries achter ons linksbuiten aanrent, dan moet je Haps daar neerzetten.
Nee,
niet Larsson.
Dan moet je Larsson, want Larsson heeft meer technische bagage om hem te passeren.
Larsson die wil alleen maar in de voet aangespeeld worden, komt naar binnen en draait ook naar binnen. Ja, die zal nooit tegenover Dumfries staan, de hele wedstrijd niet.
Dan heb je het over diepgang en dat deeltje klopt. Maar Larsson is natuurlijk wel een betere buitenspeler of betere aanvaller dan Haps.
Ja, maar het is geen. Nou ja, maar hij speelt veel minder op linksbuiten. Echt als pure linksbuiten gaat. Daar staat hij bijna nooit in een wedstrijd, Larsson.
Ja, dan ga ik altijd naar binnen. Maar dus wat is het punt?
Nou ja, dat hij.
Dat vindt Dumfries toch niet fijn?
Ja, maar Dumfries gaat niet achter hem aan. Dan wordt hij opgevangen. Hij wordt heel de tijd opgevangen. Ja. Door een verdedigende middenvelder en door Swaap.
Ja, jongens, zullen we
haar helemaal af?
Ja, ik haak niet af. Ik laat die keuze gewoon aan onze gouden Dick. Ja, maar die deed dat.
Wat jij zegt, ik denk dat Dick het ook nog wel andersom kan redeneren. Dat hij probeert in het hoofd van Faber te kruipen. En die denkt, Faber, die denkt nu dat ze in de winning mood zijn. 3 keer achter elkaar gewonnen. Die gaat met veel vertrouwen. Als hij dan zegt van, misschien zijn wij wel de underdog. Maar als we ons aanpassen dan al helemaal. Dat kan natuurlijk ook.
Dus jij zegt dat Dick ook nog kan gedachten lezen?
Dat denk ik zeker. Hij heeft daar ervaring genoeg voor.
Ja. Niet te geloven wat hij allemaal aan die kan.
Dick die kan veel. Nee.
Over dingen die ook niet te geloven zijn, zullen wij maar eens naar de Insta Inspecta gaan.
Helemaal goed.
Insta Inspector. Ja, ik ga proberen een andere inleiding te doen, want ik werd vorige week weer nagedaan, hoorde ik. Hè? Ja, jongens, zeg ik dan altijd schijnbaar. Ja,
je begon dit item ook weer met, ja, jongens, dat is wel standaard jouw start.
Oké, okay, ja, nou ja, dat weet ik dus niet, waarom ik dat doe. Maar we gaan beginnen maar met triest nieuws. Sinisterra, dat wisten we natuurlijk al, hè, vorige week hebben we het al besproken in de podcast. Dat hij natuurlijk 9 maanden uit ligt. Maar ze hebben een schitterende videoboodschap voor hem opgenomen, bij Feyenoord. Met Dick Advocaat. In het Nederlands gewoon.
Fruitmandje erbij, ja.
Spaanse woorden van onze grote vriend Justin Bijlo. Die natuurlijk, dat weet jij, hè? Die zit op Spaanse les, hè? Ja. Om met het centrale duo te communiceren. Leroy Fer ook in het Spaans. En hele leuke woorden van uiteraard van Steven Berghuis. Ja, ik vind dat wel heel mooi, hè? En dat we hebben het net al met dat shirt gezegd. Dat tekent toch die groep op de een of andere manier. Die is toch hecht. Ik kan me niet eerder herinneren bij Feyenoord dat er zoiets als dit is gebeurd. Nee, misschien dat het ook een beetje de tijd van nu is. Dat je dit soort dingen misschien wel sneller doet dan vroeger. Ik kan me dit niet herinneren.
Nee, ik deel die mening wel met jou. Van, dit lijkt nog een hechter team dan ons kampioensjaarteam. Wat ook een echt team was. Want als je ziet hoe ze voor elkaar knokken en hoe ze voor elkaar opkomen. En hoe ze inderdaad dit soort dingen. Ook zo'n Tapia, we lachen vaak om hem, omdat we het een beetje raar snuiten vinden. Maar het heeft toch een belangrijke rol in ieder geval bij de Spaanstalige spelers. Want ook Senesi is volgens mij loopt helemaal weg met Tapia. Nou, Sinisterra idem.
Nou ja, dat is mooi. Bedankt dat je dat bruggetje maakt.
Oh ja.
Want Tapia heeft een geweldig cadeau gehad van Senesi. Ja, dat is natuurlijk jouw grote vriend. Ja. Ja, jij moet me even helpen. Jij bent meer in die cultuur thuis. Jij bent er ook geweest. In Argentinië ben je geweest. In Brazilië ben je geweest.
Ja.
Je ziet vaak die voetballers met zo'n theetje lopen.
Ja.
Jij weet hoe dat heet.
Mate.
Ja, exact. Nou, hij heeft zo'n kom heeft hij gekregen.
Ja.
Tapia. Met allemaal mooie, met de namen van zijn kinderen erop. En Tapinho. Tapinho ook erbij.
Oh, leuk.
Dus, de Peruaanse vlag erbij. Ja. De voetjes van zijn hond erbij.
Heeft hij van zijn Senesi gehad?
Van zijn Senesi gehad.
Even voor de duidelijkheid. Dat is de nationale drank van Argentinië. En in Uruguay lopen alle Uruguayanen die lopen met zo'n thermosfles kokend heet water onder hun arm. En dan hebben ze zo'n soort raar kommetje. Er zit een hele sterke soort van theebladenachtig spul zit daarin.
Ja.
En een ijzeren rietje.
Ja.
En als je daar dan dus kokend heet water, dus meestal 1 of 2 of 3 slokken kokend heet water, gooi je ze daar dan overheen. En door dat ijzeren rietje zuig je dan dat hete water dus dwars door die theebladeren heen, waardoor je echt een hele soort van rokerige, sterke vorm van thee.
Maar die gasten zijn daar verslaafd aan.
Programma aan het worden,
maar ik zou je vertellen, bij Barcelona moet je maar eens kijken, als zij voor zo'n wedstrijd dan door de catacomben lopen, dan lopen ze dus met zo'n koffertje of zo, of met een tasje, en altijd inderdaad zo'n thermosfles en zo'n...
Messi en Suarez die doen
hoe heet zo'n ding?
Mate.
Ja, echt schitterend is dat.
Ik dacht dat judo was Mate, dat hij dan dat het over was.
Maar ik hoop zo dat daar een beetje toverkracht in zitten. En dat Tapia gewoon het helemaal weer terug gaat krijgen, weet je wel. Tenminste, heeft hij het ooit gehad, kan je vragen. Maar,
Maar wel, nu over dit verhaal begint. Ik heb dat interview van Senesi zitten kijken bij Feyenoord TV. Ja. Schitterend. Je hebt het over mooie figuren in onze elftal.
Ja, het ging over San Lorenzo, hè, zijn oude club. Twee ploeggenoten werden eventjes voor de camera gezet.
2 keer toe in tranen. Ja. Een hele emotionele jongen. Maar
hij is gevoelig, hè?
Gewoon gepassioneerd, joh. Ik zie dat toch wel graag, hoor. Boze Nick van die jongens die wel een ander soort type, maar wel gepassioneerd. Het zijn persoonlijke.
Maar jij vindt Senesi ook een leuke gozer, hè? Mooie gast, hè? Vind jij dat?
Ja, ik vind...
Zullen we dan even nog bij hem blijven? Nog in de,
ja,
in
blijf
suspect,
even bij hem, ja.
Het valt mij op met zijn vriendin, Valen Pavlovski.
Ja.
Klinkt niet echt Argentijns of
Valentina,
zo.
Valentina heet ze.
Oké. Okay.
Valentina.
Ja, maar Pavlovski vind ik niet echt Argentijns. Nee, maakt ook niet uit. Maar die gaan dus heel... het hele gebied gaan ze rond in de omliggende landen. België, Parijs, Frankrijk, weet je wel. Ja,
maar voor een Argentijn is Parijs-Rotterdam echt een peulenschil, hè?
Nee, dat weet ik. Maar die gaan overal als er
even een
dagje
hebben.
Vrij is.
Waar zijn ze deze week geweest, TWS?
Nou, ze zijn vorige week dus in Parijs geweest.
Ja.
Hè? Hartstikke leuk. Leuke foto's heeft het opgeleverd trouwens. Ja. Maar ze zijn nu dus in Gent weer geweest.
Gent ook
leuk. Ja, heel leuk.
Zij gaan daar echt... België hebben ze geloof ik elke stad ongeveer al gehad. Ja. Antwerpen, Brussel,
Belangrijke
Brugge.
Vraag, zijn ze al in Zoetermeer geweest? Want dat vind ik wel gemist in hun Europese trip.
Wel in Delft.
Wel in Delft.
Wel in Delft.
Ja, niet meer. Wel in Delft.
Dat was sterker nog. Dat
ik
was de
hou
eerste...
van je, Marcos.
Ja, maar dat
ik
was de eerste je. Stad. Eerste stad die ja, ze klopt, hebben gedaan. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat was natuurlijk de hoofdstad.
Ja.
Maar,
overigens is dat niet heel raar. Want het is ook een beetje... Toon van Bodegom is een Delftenaar. En die heeft hem heel erg op sleeptouw genomen van het begin. Die pronkt ook voortdurend met de aankoop van Senesi.
Ja.
Dus... dat was een ABC'tje. Maar ja, hartstikke leuk toch? Ik geef ze groot gelijk. Ik bedoel, dat is wat je moet doen. En ze zullen ziels en ziels gelukkig zijn als Valentina hier is en zij ergens een stedentripje maken. Dat komt zijn spel alleen maar te goede. Komt zijn geluk bij deze club te goede.
Volgens mij woont ze nu weer definitief hier.
Oh, ze woont definitief
dat
hier.
Dat gevoel krijgen. Ik zie heel veel foto's van haar gewoon hier in Rotterdam. Dus volgens mij...
Daar zal ik achteraan gaan. Ben ik nog niet helemaal achter.
Doe dat even.
Ander dingetje. Willen jullie een sfeeractie voor PSV Feyenoord, ja of nee?
Ja.
Ja, nou moet je dat even in een poll invullen op FRFC 1908.
Oké.
Okay. Dat vragen ze namelijk. Nou, lijkt me toch hartstikke leuk als ze dat weer doen. Want het levert altijd leuke dingen op met die vlag in de uitvak en dergelijke.
Ja.
En nog één dingetje. John de Wolf, we hebben het net over kokenprogramma's. Ja hoor, die is uitgenodigd in een programma van de Keukenkampioen. Gaan ze filmen een promo voor een weggeefactie van keukenapparatuur. Ja,
man.
John de Wolf laat zich echt... Overal voor Leno
ook. Over John de Wolf hebben.
Dit is dan voor het eerst weer sinds de tijd.
Ja, nou ja, en ik pak meteen deze kans om ook over hem
te hebben. Laat jou even.
Ja, afgelopen dinsdag ben ik naar Jong Feyenoord geweest. Die speelde tegen NEC op Varkenoord. Ik dacht, ik ga eens even kijken naar... Ik was met name nieuwsgierig naar Johnston, want daar hebben we het heel vaak over.
Maar was het wat?
Ja, het viel me niet mee, het viel me niet tegen. Het was een zesje.
Oké. Okay.
Maar goed, dus John de Wolf was daar ook aanwezig. Dick Advocaat was daar ook aanwezig. Ook een hilarisch filmpje over hoe hij losgaat op Narsing, die een kans mist. Dat hij daar wat van vindt. In ieder geval, ik loop het complex af. En wat zie ik? Ik zie er een auto volle bak in zijn achteruit tegen een lantaarnpaal aanrijden. Dus ik denk, dus ik kijk. Raampje gaat naar beneden. John de Wolf kijkt. Dus ik zeg, John, aardige schade. Hij zit, flinkeringswerk. Doet de raampje weer omhoog. En rijdt door. Hij kijkt niet eens naar die schade. Dus ik denk dat hij, als hij toch sponsordeals moet hebben, dan moet hij even een schadebedrijf gaan zoeken.
Maar, dat is waarschijnlijk toch die sponsor inderdaad.
Daarom wordt hij naar die keuken
komen. Had hij dus inderdaad dan het blijkbaar weer nodig om weer een keertje bij te snabbelen. Want ik zat er dus laatst aan te denken, was hij in beeld? Vooral bij dat eerbetoon, bij dat uitvak in Heerenveen voor Carlo de Leeuw. Was hij natuurlijk best wel prominent in beeld, met een traan in zijn ogen. Toen dacht ik nog, John de Wolf... nu inmiddels al een tijdje assistent. Heel erg in de loot. Dan moeten we hem even een compliment voor geven.
Toen hij net binnen was, heeft hij natuurlijk zijn boek uitgebracht. Dat was natuurlijk helemaal compleet toevallig.
Ja.
Maar toen heeft hij geloof ik wel even bij Pauw of bij Jinek gezeten. Ja, een van die twee. Ja. Maar dat is heel logisch als je een boek uitbrengt. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gehoord of gezien.
Nee, maar het kan bijna niet anders dan dat hij daar zelf voor heeft gekozen. Want iedereen wil hem natuurlijk in zijn programma's en in zijn dingen. Want zeker nu die weer een rol heeft bij Feyenoord. Dus dat pleit oprecht voor hem. Ik vind dat heel professioneel.
Ja. Overigens hebben we gezien wat hij deed bij die goal afgelopen zaterdag.
Welke goal? De 1-1?
Ja, volgens mij was het de 2-1. Hij springt weer op uit de dugout, zoals de trainers dat doen. En hij maakte een soort van aftrekgebaar richting de bank van
dit
Fortuna.
Dit meen jij niet.
Dat is echt waar. Gaan we terugkijken. Hij is heel kort. Zo'n handje voor piemelhoogte. Ik zag bij Fox. En bij Fox zei van dat hij geïrriteerd was op de Fortuna-bank.
Dat vind ik echt schitterend, zeg. Ja,
dat kan eigenlijk echt niet.
Maar dat vind ik wel echt schitterend.
Ja. Ja.
Ah, oké. Okay. Ja. Ik vind het te ver gaan, maar... Ja.
Maar dus John, we gaven je net een compliment. Houd rustig. Dus niet weer je van galopperen.
En als we dan op die Coolsingel staan...
Dan mag je, dan helemaal, mag los. Je
helemaal los.
Dan mag je
gaat dan in hemelsnaam maken. die fontein
alle
in.
Mag je alle palen eruit rijden. Ja. Allemaal prima.
En die fontein in.
Goed, voorspellen. We spelen aanstaande zondag 2:30 in Eindhoven PSV. Ik hoef jullie niet uit te leggen. Een belangrijk potje, want daar hebben we het net over gehad. Maar wat gaat het worden?
Nou, ik zal
en dan zeggen we meteen bij wie speelt er links buiten en laten we ook maar wie speelt er rechtsback. Want dat zijn volgens mij mijn enige twijfelposities.
Nou, ik denk dat we Larsson gaat spelen.
En rechtsback?
De Karsdorp. Okay. Ik denk zo, ja. Ik denk Karsdorp, die is gehuurd en dat is de betere speler op papier. En dat zal hem ook in de hoofd van Dick Advocaat. Nou goed, dus die gaan spelen. En ik denk dat we daar gelijk gaan spelen met 2-2. En dan doen we het prima, denk ik.
En wat is het gevoel achteraf? Prima?
2-2? Het gevoel is prima. Maar ja, zeker.
Oké. Okay. Marijn.
Karsdorp, Haps, 0-1, spuuglelijk.
En wie maakt hem dan? Als we dan toch...
Bozinic.
Als invaller of als basisspeler?
Ja, basisspeler.
Ja, Jurgensen. Oké, ik... ik vind deze moeilijk, jongens. Ik vind deze moeilijk. Mijn gevoel zegt gelijk, maar dan ga ik gewoon niet om mijn gevoel. Ik ga dat wij met 1-2 winnen. Gewoon met wel een goede wedstrijd, waarin we gewoon ook de betere partij zijn. Linksbuiten staat Larsson, rechtsback staat Geertruida. Het wordt de wedstrijd van Berghuis. Ja, die deed het in de Kuip al en die gaat nu nog 2 goals maken. Dus die gaat ze helemaal kapot spelen. Het zou lekker zijn, hè? Het zou wel echt lekker zijn. Ah. En dan al een bijvraag. Wat moet het dan worden in Amsterdam om 8 uur s'avonds?
Dat maakt dan eigenlijk niet zo gek voor uit. Als je van PSV wint, dan maakt het niet zo heel veel uit wat zij doen. Of je staat bijna tweede.
Dat is niet waar.
Ajax moet wel verliezen. Dan.
Als je echt voor het kampioenschap, dan moet Ajax wel punten gaan laten liggen nu.
Ja, maar het zou ook wel echt al een lekker gevoel zijn als je naar plek 2 gaat, zo snel mogelijk.
Gelijkspel dan.
Het gelijkspel zou ideaal zijn. Ja, dat
gelijkspel
zou ideaal.
Of AZ, maar niet Ajax winnen.
Ja, maar goed.
Nou, toch?
Nee, oké. Okay. Dat is
nee, liever niet, nee. Maar Ajax heeft nog meer wedstrijden die ze kunnen verliezen.
Hey, we gaan toch het kampioenschap of niet?
Ja, dat is zeker.
Oh, jij denkt dat Ajax nog meer gaat verliezen? Oké. Okay.
Nou ja, wat dacht je van over een paar weken al, hè?
Wedstrijd voor wedstrijd. Dit zijn allemaal finales. Allemaal finales.
Ja? We gaan echt een gekte ontketen als we van PSV winnen. Dan gaat het echt... dan zijn we helemaal ontketend.
Het zou natuurlijk schitterend zijn, want het hele carnaval is daar al in het water gepleurd, weet je wel.
Ja, letterlijk.
Dat zo moeten ook nog eens eventjes... Dat we ze weer in crisis induwen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn.
Ja, hij wordt bezegeld als ze van ons verliezen. Hun crisis.
Ja.
Goed, we hebben nog één ding die we eigenlijk moeten bespreken, hè?
Ja.
De patron. Ja, we hebben er deze week 1.
Zo, blijf maar gaan. Moet ik hem maatje? Ik ben nog steeds patron.
Ja, je bent nog steeds patron. Je bent toegetreden tot het team, maar je bent nog steeds ook patron. Ja, zo kan dat.
Dus welkom bij de club, Arne Wiersma.
Welkom.
Leuk.
Ja, we blijven maar groeien. Leuk. Nog verder nog dingen te bespreken of houden we het hierbij, jongens?
Nee, ik denk dat we zo'n beetje alles al hebben gehad, eigenlijk, wat we deze week hebben kunnen bespreken.
Super veel zin in zondag. Echt super veel zin in zondag.
Ja, ik ben er voor het eerst niet bij, dat vind ik wel echt jammer.
Nou, ik ben 3 keer bij PSV uit geweest, nooit gewonnen, dus ik ben er nu niet.
Ja, dat komt helemaal goed. Okay. Tot volgende week, mensen.